نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Beste broeders en zusters, welkom bij deze ene laatste les alweer van deze reeks. Althans, de ene laatste les van het eerste deel van deze reeks. We hebben het vorige week gehad over een aantal thema's rondom het huwen. En dat ging met name over... de beletselen, de huwelijksbeletselen, oftewel de obstakels van het huwen tussen mensen. Die obstakels die hebben we besproken. En die hebben we allemaal opgesomd eigenlijk. Al die obstakels hebben we opgesomd. Zowel de categorisering als een uiteenzetting van de exacte relaties met wie het verboden is om te trouwen, toch? En toen hebben we geleerd dat het huwen verboden is om drie redenen. Er kunnen drie aanleidingen zijn die maken dat het verboden is om met iemand te trouwen. Ja? En dat is bloedverwantschap, aanverwantschap en zoogverwantschap. En toen hebben we uitgelegd wat het effect is van borstvoeding, het zogen, op de relatie en op het wel of niet mogen trouwen met elkaar. Goed. Hoe komt dan eigenlijk zoogverwantschap tot stand? Hoe komt eigenlijk zoogverwantschap tot stand? Wanneer is het verboden om met iemand te trouwen vanwege borstvoeding? En toen hebben we gezegd dat er is een stelregel die genoemd is in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yahrumu min al-rada'a lima yahrumu min al-nasab of al-wilada. Datgene wat verboden is vanwege bloedverwantschap, is ook verboden vanwege zoogverwantschap. Wat betekent dat concreet? Dat betekent concreet, even kijken, dat als er aan de voorwaarden voldaan is, ontstaat er een zoogrelatie. En die zoogrelatie maakt het verboden om met elkaar te trouwen. Ik heb twee voorwaarden genoemd. Voordat borstvoeding leidt tot horma, tot een zoogrelatie, die het verboden maakt om met elkaar te trouwen. Wat zijn die voorwaarden ten eerste? Dat de borstvoeding plaatsvindt in de eerste twee jaar van het leven van het kind. En de tweede voorwaarde? Minimaal vijf keer, vijf of meer. Dus dat er vijf keer borstvoeding is gegeven. Vijf zoogbeurten. Daarbij komt een zoogrelatie tot stand. Vijf zoogbeurten die alle vijf plaatsvinden in de eerste twee levensjaren van het kind. Dat heeft effect op een mahram. Dat veroorzaakt een mahramrelatie. Dat betekent dus dat ze niet met elkaar mogen trouwen. Dat betekent dat zij zich niet volledig voor hem hoeft te bedekken zoals voor vreemde mannen wel moet. Dat betekent dat ze elkaar een hand mogen geven. En dat betekent dat ze eventueel samen mogen reizen. Ja, gewoon wat een mahram mag met een vrouw, dat mag die zoogrelatie dan ook. Het enige wat nog overbleef is, broeders en zusters, hoe verspreidt die zich? Hoe ver reikt die? Als jij borstvoeding krijgt van een vrouw, hoe ver reikt dan De hurma, het verbod, die mahram-relatie. Voor wie geldt die allemaal dan? Op wie heeft het allemaal invloed? Dat is de vraag die nu open staat en daar gaan we het vandaag over hebben, inshallah. Let op. Het verbod verspreidt zich als er een zoogrelatie ontstaat. Een kind krijgt borstvoeding van een vrouw. Dat kind noemen we dan het zoogkind. Ja? Die vrouw die borstvoeding geeft, noemen we de zoogmoeder. Dat is logisch, toch? Het verbod verspreidt zich via de zoogmoeder, de echtgenoot van de zoogmoeder, die wordt de zoogvader genoemd. Ja? Dus het verbod verspreidt zich via de zoogmoeder, via de zoogvader, al hun familieleden. Dus het verbod verspreidt zich via de zoogmoeder en zoogvader naar al hun familieleden. En via het zoogkind alleen maar in zijn nageslacht. Nog een keer. Het verbod verspreidt zich via de zoogmoeder en zoogvader naar al hun familieleden. En via het zoogkind alleen maar naar zijn nageslacht. Dus alleen maar naar zijn kinderen en kleinkinderen, et cetera. Dat is hoe de intishar al-hurma werkt. Hoe de mahram-relatie zich verspreidt. Via de zoogmoeder en zoogvader naar al hun familieleden. En via het zoogkind alleen maar in zijn nageslacht. Dat betekent dat de moeder die het kind borstvoeding gaf, is de zoogmoeder. Tayyip, mag hij trouwen met zijn zoogmoeder? Nee. Waarom niet?
Dat het bloed, maar dat mag je niet met
je moeder. Exact. Omdat je met je bloedmoeder ook niet mag trouwen. En in de hadith van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, worden ze gelijkgesteld. Yahrumu mina rada'ati ma yahrumu mina al-wilada. Wat verboden is vanwege bloedverwantschap, is ook verboden vanwege zoogverwantschap. Hij mag niet met zijn moeder trouwen, dus ook niet met zijn zoogmoeder. Waarom? Tayyib, dit is duidelijk. Die zoogmoeder heeft een dochter. Mag hij met die dochter trouwen? Waarom niet? Dat is zijn zoogzus. Dat is zijn zoogzus. Tayyib, dus let op. De zoogmoeder, de vrouw die hem heeft gevoed, is zijn zoogmoeder. De dochters van die vrouw zijn zijn zoogzussen. De zonen van die vrouw zijn zijn zoogbroers. Toch of niet? De echtgenoot van die vrouw?
Zoogvader.
Zoogvader. De echtgenoot van die vrouw die de melk heeft opgewekt waarmee hij gevoed is. Wadih, die de melk heeft, dus die getrouwd was met haar ten tijde van haar zwangerschap, die melk heeft geproduceerd waar hij mee gevoed is. Dat is zijn zoogvader. Als het een man is waar ze later mee getrouwd is, is het zijn zoogstiefvader. Tayyip. Zijn zoogvader. De zussen van deze zoogmoeder zijn zijn zoogtantes van het zoogkind, toch? Haar zussen zijn zijn zoogtantes. Haar broers zijn zijn haar moeder is zijn zoogoma. Haar vader is het van het zoogkind zijn zoogopa. Waardig? Dus dit bedoel ik met de hurma, de mahram relatie verspreidt zich via de zoogmoeder naar al haar verwanten. Via de zoogvader ook naar al zijn verwanten. De zussen van zijn zoogvader. Zoogkind heeft borstvoeding gekregen van een vrouw. Zijn zoogmoeder. De echtgenoot van die zoogmoeder is zijn zoogvader. Kijk, die zoogvader heeft zussen. Wat zijn die zussen van het zoogkind? Zoogtantes. Zoogtantes van vaderskant. Toch of niet? Kijk, de moeder van die vader, de moeder van die zoogvader is zijn zoogoma. En dit bedoel ik met Het verbod verspreidt zich via de zoogmoeder en zoogvader naar al hun verwanten. Naar al hun verwanten. Wadih? Wadih? Tayyib. Let op. Hetzelfde gebeurt met... Oké, dus zo verspreidt het verbod zich bij de zoogmoeder en zoogvader. Naar al hun verwanten. Allemaal. Hoe verspreidt het verbod zich via het zoogkind? Alleen maar in zijn lijn naar beneden. Alleen maar in zijn lijn naar beneden. Zijn kinderen en verder. Dus niet naar boven. Dat betekent dus dat, let op, dit zoogkind heeft een zoogmoeder, hè? Nu dit zoogkind wordt groot en krijgt een zoon. Wat is die zoogmoeder voor zijn zoon? Zoogoma. Waar of niet? Waar of niet? Van hier. Het verbod verspreidt zich dus niet. Het verbod verspreidt zich dus niet naar de ouders van het zoogkind en naar de broers en zussen van het zoogkind. Die vallen buiten deze horma. Die vallen buiten deze mahram-relatie. Die hebben hier niks mee te maken. Die hebben hier niks mee te maken. Waleh? Tayyib. Ik ga jullie een stelregel geven. Ik ga jullie een stelregel geven. Die op een makkelijke manier inzichtelijk maakt hoe de horma zich verspreidt. Ja? Let goed op alsjeblieft. Als je deze stelregel begrijpt. En je kan het voor je zien. En je kan het voor je zien. Dan zal het heel makkelijk worden om deze om te begrijpen welke mahram relatie dit tot stand brengt en welke niet. Ja? Die stelregel is als volgt. Het zoogkind, als een kind borstvoeding krijgt van een moeder, van een vrouw, ja, dan neemt dit zoogkind als het ware plaats, dit zoogkind neemt als het ware plaats in het gezin van de zoogmoeder en de zoogvader. Dit zoogkind neemt als het ware plaats als kind, hij neemt plaats als kind in het gezin van de zoogmoeder en de zoogvader. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Ja. Wat er als het ware gebeurt, is dat het zoogkind, nadat hij borstvoeding heeft gehad van zijn zoogmoeder, neemt hij als het ware plaats als kind in het gezin van de zoogmoeder en zoogvader. Zie hem als een kind in dat huis. Wadih? Wadih? Zie hem als een kind in dat huis. En pas vervolgens toe wat van toepassing is. Vervolgens pas je toe wat van toepassing is. Als hij een kind is in dat huis. Hij is een kind van die zoogmoeder en zoogvader. Ja? Maar in plaats van kind zeggen we zoogkind. Dus overal zetten we het woordje zoog voor. Dus de moeder in huis is zijn zoogmoeder. De vader in huis is zijn zoogvader. De jongens in huis zijn zijn zoogbroers. De meisjes in huis zijn zijn zoogzussen. Oma is zijn zoogoma. En zo verder. Wadih? Tayyib. Een aantal voorbeelden. Een aantal voorbeelden om een beetje het concreet te maken. En ik hoop dat deze voorbeelden de laatste onduidelijkheden wegnemen voor iedereen. We hebben een koppel. Laten we zeggen, Ahmed en Fatima zijn getrouwd. Ahmed en Fatima zijn getrouwd. Ahmed en Fatima leven al lang en gelukkig samen in huis. Ze hebben drie kinderen. Enes, Halima en Hakima. Schrijf het op alsjeblieft, broeders en zusters. Schrijf deze gezinssituatie even op, alsjeblieft. Ja? Ahmed en Fatima, die hebben een gezinnetje. Die hebben een gezinnetje. We hebben, wie hebben we? Ahmed en? Fatima.
Halima.
Hè? En die hebben 3 kinderen, toch? Die kinderen zijn wie? Ahmed en Fatima hebben 3 kinderen. Enes,
Hakima
en Halima. Toch of niet?
Ja.
Iedereen heeft de gezinssituatie opgeschreven? Hoe heb je het opgeschreven? Laat je blaadje zien, iedereen heel snel. Laat je blaadje zien. MashaAllah. Oké. Okay. Degene die het in een boomdiagram hebben opgeschreven, die, zijn de, die hebben sterke visueel inzicht, MashaAllah. Ja? En de rest, Allah ya Musa. Tayyib. Ahmed en Fatima. Ahmed en Fatima hebben 3 kinderen. Enes, Halima en Hakima, toch? Oké, onthoud dat. Ahmed en Fatima. Die hebben 3 kinderen. Enes, Halima en Hakima. Nu let op. Let op. Er is een buurjongetje. Ze hebben een buurjongen. Genaamd Ayoub. Ayoub is de buurjongen. Fatima geeft borstvoeding aan Ayoub. Fatima geeft borstvoeding aan Ayoub. Pas de stelregel toe, wat gebeurt er nu? Pas de stelregel toe, wat gebeurt er nu? Hoe moeten we Ayoub zien? Als zoogkind van? Van Fatima en Ahmed. Toch of niet? Kijk. Als je nu wil begrijpen, wat gebeurt er met Ayoub? Welke gevolgen heeft dit voor Ayoub? Als het gaat om met wie hij wel en niet mag trouwen? Oké. Nou. Welke gevolgen heeft dit voor Ayoub?
Hoe oud is
Ayoub?
Ik ga het zeggen.
Ayoub
moet wel...
Oké, heel goed. Ayoub is jonger dan 2. Hij heeft 5 keer borstvoeding gehad. Oké, is van toepassing. Wat gebeurt er nu met Ayoub?
Hij is de broer van...
In één zin.
Onderdeel van het gezin.
Juist. Ayoub, let op. Als je wil weten wat er gebeurt, let op. Ayoub wordt nu een gezinslid... In huizen Ahmed en Fatima. Ayoub wordt nu een gezinslid, een kind, in huizen Ahmed en Fatima. Waar of niet? Hij wordt nu gezinslid in huizen Ahmed en Fatima. Zie hem als een kindje in het huis van Ahmed en Fatima. Dat betekent, let op, dat betekent dat Fatima zijn zoogmoeder is. Ahmed zijn zoogvader is. Enes zijn zoogbroer is. Hakima en Halima zijn zoogzussen zijn. Welke gevolgen heeft dit? Let op. Iedereen met wie Enes niet mag trouwen, omdat het een bloedverwantschap is, omdat het een bloedverwant is, daar mag Ayoub ook niet mee trouwen, omdat het een zoogverwantschap is. Yahrumu min al-rada'a, ma yahrumu min al-nasab. Ja? Alles... Vanwege borstvoeding wordt alles verboden, wat ook verboden is vanwege bloedverwantschap. Iedereen met wie Enes niet mag trouwen, omdat het zijn bloedverwant is, mag Ayoub niet mee trouwen, omdat het een zoogverwant is. Ayoub mag niet met Halima trouwen, omdat het zijn zus is. Enes mag niet met Halima trouwen, omdat het zijn zus is, bloedzus. Ayoub mag niet met Halima trouwen, omdat het zijn zoogzus is. Waadig? Waadig. Tayyib. Als dit duidelijk is... Broeders en zusters, een aantal vragen. Zusters, heb de microfoon gereed alsjeblieft. Eén vraag is ook voor jullie. Eén vraag is ook voor jullie. Dus, als je, let op, als je degene, de slimme onder ons, die een... Die een boomdiagram hebben gemaakt. Je kan Ayoub toevoegen.
als een extra kind naast Enes. Maar dan met een stippellijntje in plaats van een doorgetrokken lijn. Ik zeg maar wat. Degene die visueel ingesteld is, die vindt wel een oplossing daarvoor. Ja? Had jij dat gedaan? Mashallah, sterk. Mashallah. Wat is jouw naam?
Firas.
Hè? Mashallah, sterk. Heel sterk, mashallah. Neem een voorbeeld aan Firas, broeders. Ja? Oké. Okay. Nee, eerste vraag aan de broeders. Eerste vraag aan de broeders. Eerste vraag aan de broeders. Ejoep is de buurjongen. Ejoep is de buurjongen. Mag Ejoep trouwen met het zusje van Fatima? Wie? Steek je hand op. Wie?
Nee.
Waarom niet?
Omdat dat de tand is van Enes. Vanwege die bloedverwantschap mag hij niet met hem trouwen.
Wat is dat zusje van Fatima? Wat is zij van Ejoep dan?
Zoogtante.
Zoogtante. Aha. Dus Enes mag niet met het zusje van Fatima, het zusje van zijn moeder, trouwen, omdat het zijn tante is. Dus bloedverwantschap. Dus Ejoep mag niet trouwen met het zusje van Fatima, omdat het een zoogverwantschap is. Het is zijn zoogtante. Het is zijn zoogtante. Tayyip. Zusters.
Ja,
salam. Waalaikum salam. Ga jij de vraag beantwoorden?
Nee, ik ben van de organisatie.
Heel goed. Kan je de microfoon geven aan iemand die de vraag gaat beantwoorden? Eerst iemand aanwijzen. Nee. Dat was de vraag.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Jij gaat de vraag beantwoorden?
Ja, inshallah.
Oké. Okay. Ahmed, kijk naar je schemaatje. Ahmed heeft een ex-vrouw. Voordat hij met Fatima getrouwd was, had hij een ander huwelijk. Tayyip, ging niet zo goed. Details laat ik achterwege. Maar het is uiteindelijk onverhoopt op een scheiding uitgelopen. Ahmed heeft dus een ex-vrouw met wie hij een dochter heeft. Genaamd Ahlam. Mag Ejoep trouwen met Ahlam, zuster?
Nee.
Waarom mag Ejoep niet trouwen met Ahlam?
Omdat die dochter van Ahmed is en dat is bloedverwantschap, dus dan mag het niet.
Nog een keer? Even centraal. Broeders, even centraal alsjeblieft. Naar mijn zuster?
Omdat de dochter van Ahmed zijn dochter is, dus automatisch het stiefzusje is van Ejoep, wat het dus niet geldig maakt om daarmee te trouwen. Stiefzoogzus.
Ah, oké. Okay. Stiefzoogzus. Stiefzoogzus. Nee, niet stiefzoogzus. Waarschijnlijk bedoel jij?
Wat zegt u, Sten?
Ik weet dat je het... Ik hoor dat je het snapt, maar je verwoordt het een beetje verkeerd. Wat is hun relatie tussen Ejoep en Ahlam, zuster?
Ahlam is toch de dochter van Ahmed?
Ahlam is de dochter van Ahmed uit zijn vorige huwelijk.
Zijn halfzusje.
Heel goed. Maar zijn bloedhalfzusje?
Ik hoorde de vraag niet.
Zijn bloedhalfzusje?
Nee, zijn zooghalfzusje.
Ah, zijn zooghalfzus. Ahlam is zijn zooghalfzus. Dus mag hij daarmee trouwen? Mag hij daarmee trouwen? Nee.
Nee.
Oké, okay, dus let op. Dit is Ahmed. Ahmed heeft een dochter uit een vorig huwelijk. Oké, vergeet Ejoep even. Enes, de zoon van Ahmed en Fatima. Wat is Ahlam van Enes? Halfzusjes. Ze hebben dezelfde vader. Toch of niet? Ze hebben dezelfde vader. Halfzus. Halfzus van vaderskant. Dus Enes mag niet met haar trouwen vanwege bloedverwantschap, halfzus. Dus dan mag Ejoep ook niet met haar trouwen vanwege zoogverwantschap. Ahlam is zijn zooghalfzus. Ahlam is zijn zooghalfzus. Tayyib. Andere vraag is voor de mensen thuis. Is er vertraging op de lijn of niet? Ja. Er is vertraging. En hoe lang is dat ongeveer?
10 tot 20 seconden.
Tayyib. Ik ga de vraag thuis stellen en dan ga ik hem ook hier in de groep stellen. Voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis, reageer in de comments alsjeblieft. Let op. Ja? Ayoub. Heeft ook een zusje. Ayoub heeft een zusje. Een bloedzusje. Die heet Hind. Ayoub heeft een bloedzusje. Dat Hind heet. Ja. Mijn vraag aan jullie. Mag Enes met Hind trouwen?
Ja.
Mag Enes met Hind trouwen? Wie zegt ja, steek je hand op. Wie zegt nee, steek je hand op. Wie zegt ik weet niet, steek je hand op. Oké. Okay. Wat zeggen de mensen thuis? Iedereen zegt dat mag. Oké. Dus Ayoub mag met... Enes mag met Hind trouwen. Waarom niet? Broeders. Enes mag met Hind trouwen. Waarom mag Enes met Hind trouwen? Is het niet raar dat je op een dag Ayoub belt? En dat je vraagt, Ayoub, wat ga je doen vandaag? Laten we een potje voetballen. Hij zegt, kan niet. Ik heb een bruiloft. Ah, leuk, mashallah. Wie gaat er trouwen? Mijn broertje, Enes. Mashallah, leuk, leuk. Met wie gaat hij trouwen? Met mijn zusje. Is dat niet een beetje raar?
Nee. Dat is mijn bloed.
Ah, oké. Ayoub, Enes is zijn zoogbroer. Hind is zijn bloedzusje. Alleen omdat de horma, die verspreidt zich niet bij het zoogkind, bij Ayoub, verspreidt het zich niet naar zijn ouders en broers en zussen. Alleen naar beneden. Tayyib. Alleen via zijn kinderen. Dus hebben zijn ouders en broers en zussen niks met deze zoogrelatie te maken. Dus Enes mag gewoon trouwen met Hind. Enes mag gewoon trouwen met Hind. En daarom zeg ik, Ayoub wordt als het ware een gezinslid in het huis van Ahmed en Fatima. De ouders van Ayoub en zijn broers en zussen die blijven allemaal thuis. Hebben hier niks mee te maken. Het is Ayoub die wordt overgeplaatst. Het is Ayoub die spreekwoordelijk wordt overgeplaatst naar het huis van Ahmed en Fatima. Laatste vraag. We gaan er iets sneller doorheen. Zusters. Ja, deze is weer voor de zusters. Kan een andere zuster de microfoon pakken alsjeblieft? Andere zuster?
Bismillah.
Naam, bismillah. Zuster. De vader van Ayoub. Let op. Ayoub. De vader van Ayoub scheidt van zijn moeder. De vader van Ayoub scheidt van zijn moeder. Dus de moeder van Ayoub is nu alleenstaand. Toch of niet?
Ja.
Ridda is voorbij. Ridda is voorbij. En Ahmed wil de moeder van Ayoub de hand vragen. Tayyib. Mag Ahmed trouwen met de moeder van Ayoub? Zuster. Mag Ahmed trouwen met de moeder van Ayoub?
Ja, dat mag.
Waarom mag dat?
Want Ayoub wordt overgeplaatst naar het gezin en hoort dus bij dat gezin. Zijn moeder heeft dan daar niks mee te maken dan, toch?
Die is exact. Uitstekend, mashallah. Uitstekend. Uitstekend, mashallah. Let op. Let op. De casus wordt iets ingewikkelder. Fatima is, mashallah, staat bekend om haar vrijgevigheid in de buurt. Zij zoogt nog een kind uit de buurt. Fatima geeft borstvoeding aan nog een kind uit de buurt, genaamd Hanan. Ja, een meisje uit de buurt krijgt ook borstvoeding van Fatima, genaamd Hanan. Snelle vraag hiervoor in. Mag Enes met Hanan trouwen? Mag Enes met Hanan trouwen?
Nee.
Waarom niet?
Is
zoog wat? Welke verwantschap? Enes en Hanan.
Enes is toch... Hij is de zoon van Fatima.
Ja.
Hanan is de zoon van...
Ja.
Dus dan zijn zij een soort van...
Niet soort van. Wat zijn zij?
Zoogbroer en zus.
Zoogbroer en zus. Heel goed. Dus Enes mag niet met Hanan trouwen. Eens of oneens?
Eens.
Mag Ayub met Hanan trouwen?
Nee.
Mag Ayub met Hanan trouwen?
Nee.
Waarom niet?
Zijn allemaal
één gezin. Ah, Hanan neemt ook plaats als kind in huizen Ahmed en Fatima. Net zoals Ayub. Onderdeel van hetzelfde gezin. Ze zijn broer, zoogbroer en zus. Ze zijn zoogbroer en zus. Hanan, meisje uit de buurt, heeft een zus die heet Anissa. Mag Ayub met Anissa trouwen? Waarom? Ahsan. Ayub mag met Anissa trouwen, omdat Hanan plaatsneemt in het gezin van Fatima en Ahmed. En haar zussen en haar vader en moeder blijven daar buiten. Wadih. Dit is hoe de hurma zich verspreidt. Samengevat, de hurma verspreidt zich via de zoogmoeder en vader naar al hun verwanten. En via het zoogkind alleen naar zijn nageslacht. Alleen naar zijn nageslacht. Mag Ayub trouwen met de kleindochter van Hanan?
Nee.
Wie zegt ja? Ayub trouwt met de kleindochter van Hanan. Kan dat of niet? Is niet mogelijk. Is niet mogelijk, omdat de hurma verspreidt zich naar hun nageslacht. Verspreidt zich in hun nageslacht. Dit is aangaande borstvoeding en het effect daarvan op het huwelijk. Tayyip. Vragen hierover.
Hebben zij ook iets van een verantwoordelijkheid nadat ze dus eigenlijk onofficieel in hetzelfde gezin wonen? Dus om te spenderen bijvoorbeeld, stel dat die...
Nou, die vraag heb ik beantwoord vorige week.
Oh.
Was je er vorige week?
Nee.
Niet?
Ik heb wel teruggeluisterd, maar blijkbaar niet.
Oké. Nou, ik heb gezegd... Ja?
Ik heb een andere vraag, maar... Je gaf vorige week...
Wacht. Zullen we nog twee vragen stellen? Wat een brutaliteit. Ja, ik dacht je wil hem helpen of je wilt... Oké. Dus die zoogrelatie, het effect daarvan is een mahramrelatie. Ja? Dus we mogen niet trouwen met elkaar, mogen samen reizen, mogen elkaar de hand schudden, etc. Mahram, de gevolgen van het mahram. Wat voor gevolgen het niet heeft, is erfrecht, staat hier buiten. Onderhoudsplicht staat hier buiten. Ja? De verplichting om familiebanden te onderhouden is ook niet van toepassing hier. Dus ze zijn niet verplicht om familiebanden te onderhouden, net zoals dat verplicht is tegenover je echte vader en moeder of broers en zussen. Maar het is wel een daad van goedheid om natuurlijk de banden te onderhouden en hen financieel te helpen als het nodig is, et cetera, et cetera. Maar het is geen religieuze, juridische verplichting. Oké. Andere vraag?
Dankjewel. Je gaf vorige week aan dat de verantwoordelijkheid ligt op de ouders. In het voorbeeld van Ayub, om bij te houden van wie Ayub zoogvoeding heeft gegeven.
Ja.
Zit er ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij Ahmed en Fatima? Omdat ze bijvoorbeeld meerdere kinderen...
Ja, zeker. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik ook. De ouders van het kind, maar ook de ouders die borstvoeding geven. Tuurlijk, die moeten bijhouden. Tuurlijk. Want de ouders van Ayub kunnen Ayub in de gaten houden. Maar wat weten zij van Hanan? Tayyip, die 3 jaar later borstvoeding krijgt van Fatima. Dus iedereen die erbij betrokken is verplicht om bij te houden wie van wie borstvoeding heeft gehad.
Wat is bijhouden eigenlijk? Is dat schriftelijk?
Mooi, bijhouden. Of schriftelijk, of het algemeen bekendmaken in de familie. Mooi, dat het bekend is. Naam, vragen? Zusters, vragen? Geen vraag bij de zusters, mashallah. Oké. Is het toegestaan?
Bij...
Oké. Betekent dit dat de zoogvader... Betekent dit dat de zoogvader mahram is van het zoogkind als dit een vrouw is? Ja, ja, zoogvader is mahram van de zoogdochter, zeker. Hoe zit het met de familie van de stiefzoogvader? Kun je deze vergelijken als de familie van de zoogvader? De familie van de stiefzoogvader. Tayyib, let op. Als je de stelregel toepast die ik heb gedeeld, wordt het makkelijk. Stel jezelf de vraag, zijn zij familie van Enes op basis van bloedverwantschap of niet? Dan zijn ze ook familie van Eyyub op basis van zoogverwantschap. Wadih? Wadih. Tayyib, let op. Heeft zoogverwantschap alleen effect op bloedverwantschap? Alleen effect op bloedverwantschap? Of ook op aanverwantschap? Of ook op aanverwantschap. Volgen jullie de vraag of niet? Heeft bloedverwantschap alleen effect op zoogverwantschap? Heeft zoogverwantschap alleen effect op bloedverwantschap of ook op aanverwantschap?
Hadith zegt alleen bloedverwantschap.
Juist. Hierover is een meningsverschil onder de geleerden. De meerderheid van de geleerden, inclusief de vier wetscholen, die zeggen dat bloedverwantschap, die zeggen dat zoogverwantschap ook effect heeft op stiefverwantschap. Ook effect heeft op stiefverwantschap. Nou, en wellicht is dat een beetje technisch en is dat een beetje uitgebreid.
Zou je misschien een voorbeeld kunnen noemen?
Nou.
Of er is stiefverwantschap.
Tot hier. Even kijken. Stel, let op. In het voorbeeld van net, Ahmed is de zoogvader van Eyyub, toch? Mag ik een lampje? Ahmed is de zoogvader van Eyyub, toch? Oké, let op. Stel dat Ahmed hertrouwt. Ja? Eyyub heeft een zoogvader en zoogmoeder. Ahmed en Fatima, toch? Deze Ahmed, die hertrouwt, die neemt een tweede vrouw. Of hij scheidt van Fatima en hij trouwt met een andere vrouw. Mohim, hij krijgt een ander huwelijk. Hij krijgt een ander huwelijk, Ahmed. Tayyib, let op. Mag Enes... Oké, hij krijgt een ander huwelijk... hij trouwt een tweede vrouw of hij scheidt van Fatima en hij trouwt met een nieuwe vrouw. En later scheidt hij van deze vrouw. Ahmed scheidt weer van deze nieuwe vrouw. Mag Enes met die vrouw trouwen? Waarom mag Enes niet met die vrouw trouwen? Het is zijn stiefmoeder. De ex-vrouw van zijn vader. Toch? Zijn stiefmoeder. Is dit vanwege bloedverwantschap? Aanverwantschap. Hij heeft geen bloedrelatie met die vrouw. Toch of niet? Hij heeft geen bloedrelatie met die vrouw. Die vrouw is de ex-vrouw van zijn vader. Dat maakt die aanverwantschap... Volg je mij?
Ja, de vorige keer was dat niet bij aanverwantschap. De aanverwantschap was de vrouw van je vader. Maar dus niet meer de vrouw van zijn vader.
Nee, maar dus vrouw of ex-vrouw?
Hij valt ook onder zoon vader.
Want dit was de categorie... wat een permanent verbod veroorzaakt. Creëert. Weet je nog? Een permanent verbod. Dus als jouw vader met een vrouw trouwt... en daarna scheidt hij van haar... dan mag hij nooit meer met die vrouw trouwen... want het is zijn stiefmoeder geweest. Ex-stiefmoeder. Ja, waar dacht je dan dat het over ging? Dat zolang die vader nog met haar getrouwd is. Hij kan toch sowieso niet trouwen met een vrouw die al getrouwd is? Allah yadik. Dus het oordeel gaat over wanneer hij die vader van haar scheidt. Toch?
Ja, ja.
Oké, heel goed. Dus let op. Enes mag niet trouwen met die vrouw. Waarom niet? Ex-stiefmoeder. Aanverwantschap. Mee eens? Aanverwantschap. De vraag is nu, geldt dit verbod ook voor Eyoub?
Ja.
Of niet? Want let op, die vrouw heeft niet een bloedverwantschap met het gezin waar hij onderdeel van geworden is. Maar een aanverwantschap. Jullie volgen mij toch?
Ja.
Is nu die zoogverwantschap die Eyoub heeft gekregen, maakt dat ook datgene verboden wat verboden is op grond van aanverwantschap? Of alleen datgene wat verboden is op grond van bloedverwantschap? Dit is een punt van meningsverschil onder de geleerden. En de meerderheid van de geleerden uit mijn hoofd, alle vier de wetscholen, die zeggen dat dit ook een verbod tot stand brengt. Dus Eyoub mag ook niet met die vrouw trouwen, omdat zijn zoogvader met haar getrouwd is geweest. Waarom? En dit is de vraag van de zuster. Hoe zit het met, wat zei ze? Hoe zit het met de familie van de stiefzoogvader? Ja? Dus de stief. Oftewel, simpel gezegd, alles wat voor NS geldt, geldt ook voor Eyoub. Punt. Of het nou bloedverwantschap is of aanverwantschap. Alles wat voor NS geldt, geldt ook voor Eyoub. Punt. Wat voor NS haram is op basis van bloedverwantschap, is voor Eyoub haram op basis van zoogverwantschap. Wat voor NS haram is op basis van aanverwantschap, is voor Eyoub haram op basis van zoogverwantschap. Nee. Ik weet niet of dit eerder is beantwoord. Wordt er iets genetisch doorgegeven in de moedermelk? Volgens sommige geleerden is dit de wijsheid achter het feit dat er een zoogrelatie ontstaat en zij niet mogen trouwen met elkaar, omdat er via de moedermelk natuurlijk bouwstoffen worden doorgegeven aan het kind. Of dat biologisch gezien genetisch materiaal is, Allahu alam. Maar het is volgens sommige geleerden de wijsheid, dus die bouwstoffen die worden meegegeven aan het kind via de melk, is volgens sommige geleerden de wijsheid achter het verbod en de zoogrelatie die er ontstaat. Hoe zit het met een niet-moslimmoeder die borstvoeding heeft gegeven? Zijn die kinderen die borstvoeding hebben gehad ook zoogbroers en zussen? Jazeker. Ook bij niet-moslims ontstaat er een zoogrelatie. Ontstaat er een zoogrelatie. Dus mag Enes niet trouwen met de dochter van de moeder van Eyoub als de vader van Enes de moeder van Eyoub trouwt? Als de vader van Enes, Ahmed, trouwt met de moeder van Eyoub, dat mag toch?
Ja.
Oké. Okay. Mag dan, is de vraag, mag Enes dan nog trouwen met de zus van Eyoub? Met de zus van Eyoub, de bloedzus van Eyoub?
Ja.
Nog steeds?
No?
Ja, waarom niet? Nee. We hebben toch gezegd dat de dochter van je stiefmoeder mag je mee trouwen? Dus geen aanverwantschap. Dus hier ook geen aanverwantschap. Dus dat is toegestaan. Dat is toegestaan. Goed. Nou, inshallah is het helder bij deze. Nou, één En een raadsel. Ik heb één raadsel voor jullie. Ik heb één raadsel voor jullie. Ik heb een raadsel voor jullie. Er is een man. Er is een man. En die man heeft. En die man heeft zoogkinderen. Let op, die man heeft zoogkinderen. Die man heeft zoogkinderen. Maar die kinderen hebben geen zoogmoeder. Hoe kan dat?
Moeder is doodgegaan.
Nee, nee, nee. Moeder is niet doodgegaan. Er is een man die zoogvader is. Hij heeft zoogkinderen. Maar die kinderen hebben geen zoogmoeder.
Zijn die zoogstiefvader?
Zoogstiefvader? Nee, nee, hij is zoogvader. Ja.
Hij heeft meerdere vrouwen.
Hij heeft meerdere vrouwen. En toen?
Toen was hij zoogvader.
Hoe dan? Hoe dan?
Kunstmatige melk.
Kunstmatige melk. Van die vader. Zusters, wat denken jullie? Wat denken jullie, zusters? Bij hun eigen moeder. Nee, waar komt die zoogvader eens vandaan dan?
Hij kwam in beeld aan de geboorte.
Hoe kwam die in beeld?
Ex-vrouw?
Ex-vrouw, hoe ex-vrouw dan?
Vaders.
Of zij zou de vraag kunnen herhalen?
Daarom. Er is een zoogvader. Er is een zoogvader. Er is een zoogvader. Hij is zoogvader, maar die kinderen hebben geen zoogmoeder. Hoe kan dat?
Hij is beide.
Zijn kinderen.
Nee, die kinderen zijn zoogkinderen. Hebben geen zoogmoeder.
Zij.
Het is een raadsel die sommige geleerden noemen.
Misschien door de oma? De moeder van het
zoogkind. Hij is zoogvader, hij is geen zoogkind.
Ze zijn geen zoogkind.
Niemand? De mensen thuis, Jessie? Hebben mensen thuis iets genoemd? Heb je doorgestuurd?
Via Donald Bank? Nee, ik kan niet. Dat
is toch echt een baas. De zusters hebben antwoord. Tajin, zusters, wat is jullie antwoord?
Wij denken dat de kinderen van de
Centraal.
Wij denken dat de kinderen van de man bij geen één vrouw hebben gedronken, maar de kinderen, er zijn wel kinderen bij de vrouw die wat hebben gedronken.
Skila, die vrouw dacht ook dat ze.
Dat dacht ik.
Nog creatief was.
De kinderen bij de vrouw. De kinderen hebben niks gedronken, maar de kinderen bij de vrouw hebben wel iets gedronken.
Ik heb nooit zoiets gedaan.
Oké, okay. Nog een poging, zusters. Nog een poging.
Zijn eigen kinderen, die hebben alleen bij hun eigen moeder gedronken. Dus die hebben geen zoogmoeder.
Maar er zijn wel, zeg maar, kinderen van een andere vrouw of zo, die bij zijn vrouw hebben gedronken.
Maar dan
dus
is
hij zoogvader, maar zijn eigen echte kinderen, die hebben geen andere zoogmoeder.
Ah, zo. Nee, nee, maar de vraag is, de zoogkinderen hebben geen zoogmoeder. Niet zijn echte kinderen. Hij is zoogvader, maar zijn zoogkinderen hebben geen zoogmoeder.
Maar dan is het toch geen zoogkind? Oké,
oké. Laatste poging. Nee, maar deze laatste poging moet goed zijn. Als hij niet goed is, volgende week is de laatste les. Dan moet je trakteren voor de hele klas. Broeders en zusters. En als hij goed is, dan krijg je mashallah te horen.
Die vader heeft twee problemen voor de familie. Hij heeft twee vrouwen.
Aha.
En als je vijf borstvoedingen hebt,
ja,
dan wordt jouw kind.
Ja.
Hij heeft twee van die eerste,
ja,
drie van die tweede.
Mashallah. Heel goed.
Ik heb niet gevolgd,
hoor. Bij vijf zoogbeurten. Mashallah. Bij vijf zoogbeurten ontstaat er een zoogrelatie, toch? Deze man heeft twee vrouwen. En het kind heeft drie zoogbeurten gehad van de ene vrouw. En twee zoogbeurten van die andere vrouw. Waardoor die vrouwen individueel geen zoogrelatie hebben ontwikkeld met het kind. Maar hij wel, omdat het in totaal vijf is. Dus dat kind heeft, let op, vanuit het perspectief van de man. Het kind heeft vijf zoogbeurten gehad. Met melk die hij verwekt heeft. Waarom niet? Geer inshallah. Ja, mashallah. Geen vragen meer online, Jesse? Nee, vragen. Oké. Okay. Nou, even centraal. Centraal. Oké, zusters?
Ik heb nog wel een paar vragen binnengekregen.
Oké.
Eerste vraag is, wat als de vrouw melkproductie heeft opgewekt zonder een zwangerschap, is dan haar man ook een zoogvader?
Goeie vraag. Wat als een vrouw melk produceert zonder dat die melk het gevolg is van een zwangerschap? De geleerden verschillen hierover van mening. De Hanbali-wetschool zegt van niet. Dat er dan geen zoogrelatie ontstaat, omdat het melk is die niet het gevolg is van een zwangerschap. Echter, de meerderheid van de geleerden, uit mijn hoofd de andere drie wetscholen, de Hanafis, Malikis en de Shafiris, zeg ik even uit mijn hoofd, die zeggen van wel. Dus de meerderheid van de geleerden zegt dat ook hier een zoogrelatie ontstaat. Maar let op. Ik zei net dat de zoogrelatie verspreidt zich via de zoogmoeder en haar verwanten en de zoogvader en zijn verwanten. Als de zoogvader, niet de verwekker is van de melk, dan verspreidt het verbod zich niet naar hem toe. Dan is hij geen zoogvader. Maar alleen de moeder, zoogmoeder. Waarweg?
Ja, dus die zoogvader is geen mahram voor dat kind.
Die zoogvader is, stel dat het kind een meisje is. Is de man van haar stiefmoeder, de man van haar zoogmoeder, die man, ja? Dus Fatima hier heeft melk, produceert melk, maar zonder zwangerschap. Tayyib? Dus Ahmed is niet sahibul leben, zo wordt het genoemd in de fiqhboeken. Hij is niet de eigenaar van de melk. Hij is niet de verwekker van de melk. Dus Fatima wordt hier zoogmoeder van het kind, toch? Van Hanan? Waarom niet? Ahmed, wordt hij de zoogvader van Hanan?
Nee.
Wat wordt Ahmed van Hanan?
Dus de zoog. Stiefvader. De zoogstiefvader. Hij is getrouwd met haar zoogmoeder. Dus hij is wel mahram. Hij is wel mahram, maar niet in de rol van zoogvader, maar in de rol van zoogstiefvader. Zoogstiefvader. Wader? Zoogstiefvader. Let op, deze Ahmed heeft een broertje. Mag Hanan trouwen met het broertje van Ahmed? Mag. Terwijl als Ahmed haar zoogvader was, was dat broertje haar oom geweest. Zusters, is het antwoord duidelijk?
Yes, duidelijk.
Het antwoord is dus ja. Het verspreidt zich via... er ontstaat een zoogrelatie. Als de melk niet het gevolg is van een zwangerschap. Het verspreidt zich alleen via de moeder. En niet via de vader. Die man is geen zoogvader. Nou, andere vragen, zusters?
Welk bewijs is er voor aanverwantschap? Want zojuist werd er de hadith genoemd waarin de profeet zei dat hetzelfde geldt voor bloedverwantschap als de zoogverwantschap. Als ja. Voor de zoogverwantschap.
Ja.
Er wordt niets over aanverwantschap genoemd.
Nou, dit is een lange discussie. Waar geen sluitende bewijzen over zijn. Daarom is er meningsverschil. Als er ergens sluitende bewijzen over zijn waar de profeet het letterlijk heeft benoemd, dan is er vaak ook geen meningsverschil. Het bespreken van de bewijzen is tijdrovend. Voor jou is voldoende om te weten dat de overgrote meerderheid van de geleerden zegt dat de zoogrelatie ook effect heeft op aanverwantschap. En niet alleen op bloedverwantschap. Nou, andere vragen?
Is een stelling. Stel dat ik een meisje uit een christelijke gezin zoog. Wordt mijn moslimzoon dan ook haar zoogbroer?
Jazeker. Moslim of geen moslim, die zoogrelatie is een feit. Moslim of geen moslim.
Dat waren de vragen.
Barakallahu fikum. Hier nog één vraag.
Ja, voor de duidelijkheid, Ayoub. Die mag wel met een zoognicht trouwen, toch?
Van wie? Zijn zoognicht.
Ja, zijn zoognicht.
Dus de nicht van Enes.
Ja, van Enes.
Nou, ligt eraan wat het is.
Met de nicht mag je toch wel trouwen?
Ja, maar welke nicht?
Van vaderskant of moederskant?
Nee. Ligt je als in de dochter van de oom of de dochter van de zus? Dat noemen we ook nichtje.
Ja.
Ja.
Nog.
Hè?
Weet ik niet.
Ja, dat vraag ik aan jou. Jij stelt de vraag. Welke nicht bedoel jij? Dat is de vraag.
Ja, zeg maar, laten we zeggen,
de
zus van Fatima.
Dat is een tante?
Ja, die dochter ervan.
Ah, oké. Okay. Dus, mag Enes met haar trouwen?
Ja,
toch? Enes mag trouwen met zijn nicht, met de dochter van de zus van Fatima. Dus mag Ayoub ook met haar trouwen? Oké. Broeders en zusters. Broeders en zusters.
Met de dochter van vaderskant ook. Met de dochter van de tante van de vaderskant.
Ja, ja. Mag Ernest met haar trouwen?
Ja.
Dan mag Ewe met haar trouwen. Ja, dat is het. Oké. Let op. We sluiten nu het onderwerp borstvoeding af. En we gaan naar het onderwerp van de rechten en plichten van man en vrouw in het huwelijk. En dit is, alles wat nu geweest is, was een beetje de technische kant van het huwelijk. Nu komt praktisch bekeken, gaan we nu bespreken misschien wel het belangrijkste gedeelte van deze studie. Het meest praktische gedeelte van deze studie. Rechten en plichten van de man en vrouw. Allereerst, beste broeders en beste zusters. Als we het hebben over rechten en plichten tussen man en vrouw.
als we het hebben over rechten en plichten tussen man en vrouw, dan is het allereerst belangrijk om te weten dat het recht van de man op de vrouw groter is en gewichtiger is dan het recht van de vrouw op de man. Ja? Dit is een vertrekpunt. Dit is een vertrekpunt. Het recht van de man op de vrouw. Het recht van de man op de vrouw is groter en gewichtiger dan het recht van de vrouw op de man. En dat is omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. De mannen zijn de leiders. De mannen zijn de leiders over de vrouwen. De mannen zijn de leiders over de vrouwen. De hoeders van de vrouwen. Verantwoordelijken over de vrouwen. Vanwege datgene waarmee Allah de ene heeft bevoorrecht boven de andere. Vanwege datgene waarmee Allah de ene heeft begunstigd boven de andere. En vanwege datgene wat zij van hun eigendommen hebben uitgegeven. En vanwege datgene wat zij met hun eigendommen hebben uitgegeven. Daarnaast, dit is Surat An-Nisa, vers 34. Daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah, vers 228. Allah zegt: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Allah zegt, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah zegt, let op, en voor hen, de vrouwen, voor hen zijn er rechten gelijk aan hun plichten, volgens wat redelijk is. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens datgene wat redelijk is. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. En de mannen hebben een rang boven hen. En de mannen hebben een rang boven hen. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. En Allah is almachtig, alwijs. En na het gebed gaan we verder, inshallah. Het gebed is...
De
adhan gaat nu.
Kunnen we misschien wel iets
langer door? Oké, ik ga heel even door nog. Ik hou niet van om na de adhan door te gaan eigenlijk. Maar... ik ga heel even door nog en dan gaan we naar de gebedsruimte, inshallah. Oké, dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. En de mannen hebben een rang boven hen. En de mannen hebben een rang boven hen. Wallahu azizun hakim. Surat al-Baqarah, vers 228. En de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam:
was dit Nisa?
Walirrijali alayhinna daraja. Dit vers is Surat al-Baqarah. Al-Rijalu qawwamuna ala al-Nisa. Dat is Surat al-Nisa. Ik heb twee verschillende versen genoemd. Al-Rijalu qawwamuna ala al-Nisa.
Welke vers was dat?
34. Surat al-Nisa, vers 34. Het andere vers is: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. En in de hadith van Abdurrahman ibn Auf in Musnad Imam Ahmed zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: als een vrouw, het is een geweldige hadith, subhanallah, voor de vrouwen, als een vrouw haar 5 gebeden verricht en haar maand vast en haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, dan mag zij het paradijs binnentreden via welke poort zij wil. Als een vrouw haar 5 gebeden verricht, haar maand vast, haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, dan wordt er tegen haar gezegd: treed het paradijs binnen via welke poort jij wilt. En in de hadith, in Sahih al-Bukhari en Muslim, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam:
Als een man zijn vrouw uitnodigt naar de slaapkamer, als een man zijn vrouw uitnodigt naar de slaapkamer en zij weigert dit, natuurlijk zonder geldig excuus, zij weigert dit, dan vervloeken de engelen haar totdat ze de ochtend bereikt. Dan vervloeken de engelen haar totdat ze de ochtend bereikt. In een andere bewoording van de hadith in Sahih Muslim, dan is Allah woedend op haar totdat haar echtgenoot weer tevreden over haar is. En deze teksten laten zien, broeders en zusters, dat het recht van de man op de vrouw heel zwaar is. Een groot en gewichtig recht is. Ja? Tayyip. Hier laten we het bij, inshallah. Na de pauze of na het gebed, de adhan is al geweest, na het gebed gaan we verder met een bespreking van de rechten tussen mannen en vrouwen. Dus ik zie jullie zo meteen, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.